Welkom bij de podcast Spiegelverhalen. Een podcast van stichting Follow the Wind, waarin ik, Mirjam Vogelzang, samen met Rombert Veenstra in gesprek ga over de gelijkenissen van Jezus en de lessen die we daaruit kunnen leren. Aflevering 8. Jezus onvoorwaardelijk volgen.
Mirjam, stel dat twee verschillende partijen die je beide lief hebt, dat die een beroep op jou doen. Mm-hmm. En dat je zou moeten kiezen aan welke van die twee je gehoor wil geven om ze te helpen.
Ja.
Stel dat je in die situatie terechtkomt, vind je het dan lastig om te kiezen? Of maak je dan makkelijke keuze? Of reageer je passief dat je heel lang twijfelt, wat moet ik nou? Wat gebeurt er in zo'n situatie met jou?
In zo'n situatie zou het denk ik bij mij gebeuren dat ik het inderdaad moeilijk vind om te kiezen. En dat ik waarschijnlijk niet kies en kijk of ik het allebei kan doen toch op de een of andere manier.
Okay.
Dat is hoe het meestal werkt bij mij. Ja. Ja. En bij jou?
Ik denk dat ik ga heel lang zitten overwegen. Ja, inderdaad. Ja. Hoe kan ik de meeste mensen recht doen?
Ja.
En als dat niet kan, dan denk ik dat ik zo lang mogelijk uitstel tot ik geconfronteerd word met een van de twee. Wat ga je nou doen? En dan kies ik.
Ja.
Ja. Nou, dit is echt het dilemma wat in deze gelijkenis centraal staat.
Okay.
Maar voordat we naar die gelijkenis gaan kijken, naar de context van de gelijkenis, is het even handig om te kijken waar we in Lucas in het evangelie terecht zijn gekomen. Ja. Want we staan op een belangrijk punt in het evangelie.
Ja.
Lucas bestaat namelijk uit twee delen. In het eerste deel zie je dat Jezus als baby van de hemel naar de aarde komt. Mm-hmm. En eindigt dat eerste deel eigenlijk met de verheerlijking van Jezus op de berg. De afgelopen afleveringen, de gelijkenissen vonden in die periode plaats. Mm-hmm. Dus tussen zijn geboorte en de hemelvaart. En we komen nu terecht in het tweede deel. Het eerste deel eindigde dus met jullie zijn het licht van de wereld. En dan zie je dat Jezus zich klaarmaakt voor het vertrek andersom van de aarde weer naar de hemel. En daar zijn we nu ook terechtgekomen. En dat we deze gelijkenis dus daarom ook een schakelpunt is naar een nieuwe fase van de komst van het koninkrijk.
Ja, oké. Okay.
Ja. Het is alleen heel belangrijk bij deze gelijkenis dat we echt heel goed kijken naar culturele achtergronden. Want als we dat niet doen, dan zou deze gelijkenis eigenlijk lijken dat Jezus echt heel lomp.
Ja, want hij is best wel pittig.
Hij is pittig dit keer, ja.
De context. Nou, neem ons mee in die cultuur.
Ja, nou, deze gelijkenis staat opgeschreven in twee evangelieën. Het Lucas-evangelie en Matthäus-evangelie beschrijft hem. En we zullen in deze aflevering, vooral omdat we dus vanuit Lucas de gelijkenissen langs gaan, vooral Lucas bekijken. Dat heeft ook mee te maken omdat de beschrijving van Matthäus overeenkomt met die van Lucas.
Mm-hmm.
En als we die context erbij zouden pakken, eigenlijk niet veel extra's informatie geven die nodig is om de gelijkenis te begrijpen.
Ja.
En die context wordt op, afgetrapt op de volgende manier. Dat lezen we in Lucas 9, vers 51 tot en met 53.
Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was.
Ja,
easy. Ben ik wel benieuwd waarom ze wilden hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel was?
Ja, kijk, in onze tijd is reizen heel normaal, allereerst. Van, wij reizen van alle kanten, door Nederland, door Europa, wereldwijd. Maar je moet goed begrijpen, in die tijd was reizen veel gevaarlijker. Je ging echt door plaatsen, dus als je een reis had, was het ook wel echt met een doel en reden. Mensen bleven vaak hun leven in de plaats, of in de omgeving van de plaats waar ze woonden hun hele leven. En maar het Joodse volk was daar sowieso een uitzondering in, omdat de wet een opdracht geeft om de feesten vooral in Jeruzalem te vieren. Dus ze moesten sowieso een paar keer per jaar een flinke reis maken. Dat was echt wel uniek. En toen Jezus eigenlijk zegt dat hij op weg naar Jeruzalem ging, zullen de discipelen ook gedacht hebben, het zou wel om een van die feesten zijn geweest. Maar Jezus doet dat hier om andere redenen, want Jezus ging er vooral naar Jeruzalem om de woorden van de profetieën, van de profeten, te vervullen. Deze hadden namelijk aangekondigd dat de Messias zich zou openbaren in Jeruzalem.
Ja.
En dat zien we bijvoorbeeld in Zacharia staan. Zacharia 9 vers 9 zegt namelijk die beschrijving dat de Messias daar aankomt.
Juich Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde. Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zegen. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin.
Ja, dus hier wordt heel duidelijk aangekondigd, de Messias zal zich openbaren in Jeruzalem.
Ja.
En Jezus merkt echt van, oké, de eerste fase in Lucas is voorbij.
Mm-hmm.
En we gaan nu echt vervullen wat de profetieën, die tijd is aangebroken. Dus het is mijn tijd om naar Jeruzalem op te trekken. En onderweg kiest hij uit om naar een Samaritaans dorp, om daar te rusten, even tijdelijk tussen pauze en even te overnachten. En dan stuurt hij een paar naar voren. En dan moet je goed begrijpen dat zij daarheen gestuurd werden om te kijken of er plaats was om te overnachten. Hm. Maar vooral om te kijken hoe de sfeer was.
Ja.
Want Samaritanen, die leefden in al eeuwen in vijandschap met Joden.
Ja.
De volgende aflevering gaan we daar wat dieper op in. Die zal gaan over de barmhartige Samaritaan. Maar er was echt vijandschap tussen deze twee. En Joden die, als je naar Jeruzalem zou reizen, zou je dit soort plaatsen mijden.
Nee.
En het bijzondere is dat Jezus dat niet doet. Hè? De Samaritanen waren wel een deel van het Joodse volk van oorsprong. En hij laat ze dus niet links. Hij gaat echt naar ze toe ook. En zie je dat ook weer, dat Jezus de liefde van de Vader voor het Joodse volk allemaal ook weer centraal stond. En dat hij wel de drijfveer van zijn leven bleef. Ondanks dat ze hem dus ook niet...
Eigenlijk niet altijd welkom wilden heten.
Nee, en dat merken de boden ook. Hè. Ze worden gelijk geconfronteerd met de vijandschap. Oké, wat is je doel? Jeruzalem.
Laat maar.
Niet welkom. En Johannes en Jacobus, die pakken dit wat minder goed op dan Jezus zelf. Dat lezen we namelijk op een reactie op het dorp.
Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren? Maar hij keerde zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet wat voor geest u hebt. Want de Zoon des Mens is niet gekomen om zielen van mensen te grond te richten, maar om ze te behouden. En zij gingen naar een ander dorp.
Ja, en dit is wel heel belangrijk, dat Jezus even heel duidelijk is tegen...
Ja, het is ook een bijzondere reactie eigenlijk.
Ja, hè?
Ja.
Ja. Heb je het wel eens gedaan? Vuur uit de hemel gebeden als jij niet welkom was?
Nee. Zou dat moeten?
Nee, ik heb het ook nooit gedaan. Ik vind het ook inderdaad... maar het is wel zo... Jacobus en Johannes kenden de verhalen van Elia. Die had ook om vuur uit de hemel gebeden.
Oh, ja.
En dat was voor de vijanden rondom Elia destijds een teken dat hij door God gezonden was.
Ja.
Dus vuur uit de hemel te bidden. Ze beschrijven het heel... lomp, maar het doel was: hey, bewijs dat u gekomen bent namens de Vader. Zullen we niet bidden voor
te laten zien
wie
Jezus is? Ja, oké.
Dus gedreven voor, maar dan zegt Jezus wel heel duidelijk: hè, voordat we naar Jeruzalem gaan, dit werk aan vandaag, laten we de focus weer terugpakken. Waarvoor ben ik gekomen? Niet om te oordelen.
Mm-hmm.
Nieuwe wijnzak.
Ja.
Hij echt de basis weer neerlegt tegen ze. En ook tegen ze zegt: dit is niet de geest waaruit wij handelen. Ik ben gekomen om mensen op te richten, te behouden en niet te veroordelen.
Ja.
Dit is de context waaraan de gelijkenis die we gaan bekijken verteld worden.
We gaan kijken naar drie dialogen.
Ja.
Wie komt hij als eerste tegen?
Ja, het eerste wat hij tegenkomt is een schriftgeleerde met een groot enthousiasme om Jezus te volgen. Dat lezen we dus in Matteüs 8 en in Lucas 9.
Maar een schriftgeleerde kwam op hem af en zei: Meester, ik zal u volgen waarheen u ook gaat.
Ja. Nou, dit is een hele mooie. Waar u ook heen gaat.
Ja, dat klinkt echt geweldig.
Ja. Een belangrijk punt hier is wel dat die fariseer, of schriftgeleerde, is het in dit keer geen fariseer, maar tegen Jezus echt zijn meester noemt.
Ja.
En hij zegt hier ook het Joodse woord rabbi. Hè?
Mm-hmm.
En daarmee liet hij echt weten van, ik wil echt de meest vertrouwelijke discipel van u zijn. Mm. Heel dichtbij u. Hij zag Jezus wonderen doen, beloftes van de Messias vervullen. Hij was er echt van overtuigd, nu komt het koninkrijk van God op aarde. En bij deze rabbi, slash waarschijnlijk Messias, heeft hij gedacht, wil ik echt aanwezig zijn, door het land trekken, met hem heen gaan. Hè, zoals een rabbi.
Dus betekende echt all in.
Ja, compleet.
Ja.
En dagelijks leven onderwijs van hem ontvangen. Welke keuzes maakt hij? Die keuzes maak ik. Zo gaat de wet geïnterpreteerd worden. Zo gaat het koninkrijk vervuld worden. En ik vind het ook wel mooi dat hij er overtuigd van was, wat u ook doet, ik doe het.
Ja.
Ja. Ik zou dus eigenlijk ook wel verwachten dat Jezus het geweldig zou vinden.
Ja.
Toch?
Kom maar mee.
Ja. Ja. Want Jezus' reactie op hem is, lezen we daarna gelijk.
Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten. Maar de mensenzoon kan zijn hoofd nergens te rusten leggen.
Ja. Dit is eigenlijk al een hele bizarre reactie. Want hij zegt
ik
niet
moet
van...
er altijd heel erg over nadenken. Als je deze leest. Ja, wat bedoelt hij nou?
Ja. Ja. Nou, eigenlijk is het heel simpel. Van, hij zegt, je kijkt naar vossen en vogels. Die hebben overal een plekje waar ze kunnen vertoeven.
Ja.
Een nestje, een hol.
En thuis, een comfortabele plek.
Ja. En maar zoals we net al zagen, Jezus, die had geen vaste woning of rustplaats.
Nee.
Hij reisde van plek naar plek. En was altijd maar afwachten hoe die ontvangen werd. ook door te zeggen, ik heb geen plek om mijn hoofd neer te leggen, dan eigenlijk geef je me aan, ik ben geen onderdeel van een familie hier. Mm-hmm. Zoals jullie een vaste familieplek hebben. Familiebanden waren echt belangrijk in die samenleving. Dus een plek waar om je hoofd te kunnen rusten, die had je eigenlijk altijd.
Ja.
Want je kon gewoon
een plek waar je eigenlijk altijd naar terug kon. Of, ja.
Waar je, als je die niet had, dan gaf je ergens aan een zwerver te zijn. Hmm. Of een verstoteling van de familie. En anders, je leefde sowieso in verbondenheid. En dus eigenlijk vindt hij het enthousiasme van de man wel mooi. Maar hij had als schriftgeleerde waarschijnlijk de vervulling een paleis voor ogen.
Ja.
Een koning die rijkdom zou brengen, welvaart, vervuld zou worden.
Ja, dat is een mooi plaatje eigenlijk in zijn hoofd.
Ja. En eigenlijk waarschuwt Jezus de man hier. En dat vind ik eigenlijk wel weer liefde en oprecht. Ja. Van, ik vind toch dat je me wil volgen. Maar realiseer wel wat die keuze gevolgd heeft.
Ja.
En eigenlijk gaat het erom dat Jezus met deze gelijkenis zegt. Van ik ken in de God, in de hemel, in de nabijheid van de Vader, kende ik die thuis. En hier op aarde ken ik hem niet. Omdat mensen me niet altijd ontvangen. Me niet een thuis geven. Altijd voor kiezen van ene moment kan een groep me wel ontvangen, een ander moment kan een groep echt zich tegen me willen doden, vervolgen me als duivel uitmaken. Zelfs zijn moeder en zijn broers verstoten hem op een gegeven moment, verklaren hem voor gek. En dat die man wel bewust moest zijn, je bent niet een koning aan het volgen die rijkdom en een warm paleis najaagt, maar de woorden, de liefde van de vader, vertegenwoordigt waar de wereld nog wel eens heftig op reageert. Ja. En volgens mij, als je het echt doortrekt, zeg Jezus eigenlijk zoals ik me thuis voelde bij de Vader in de hemel.
Mm-hmm.
Die thuis heb ik hier op aarde niet gekend. Door de manier hoe ik hier ontvangen word. En dus realiseer je waar je voor kiest.
Ja.
Als je zegt waar u ook heen gaat, ik ga mee. Daar komt ook nog bij dat Jezus ook nog als licht van de wereld vanuit de hemel in een wereld van duisternis kwam.
Inderdaad.
Waar de geestelijke wereld ook gewoon niet blijft als het licht zich openbaarde. Dat als de man zich realiseerde hem te volgen, dat hij ook als dienaar van de koning naar de meest duistere plekken gestuurd zou worden om daar licht van de wereld te zijn. Om de mensen die daar het licht nodig hebben te laten schijnen, zoals hij Samaritanen naar binnen stapte. En ook moest realiseren van, de keuze heeft ook daarin ook consequenties. Van het gaat niet, je wordt er niet populairder altijd op, zo onder de mensen als in de geestelijke wereld.
Ja. Een tweede dialoog is met de leerlingen.
Ja.
Een discipel?
Een discipel, ja. Jezus start deze dialoog zelf. Dat is dus, je moet je voorstellen dat hij bij de dorpsraad vertrekt. Deze man komt naar hem toe.
Mm-hmm.
En in die periode dat hij in één keer misschien ook wel iemand zag staan. En daar zegt hij tegen volgens mij, volg mij.
Ja.
En Jezus doet dus een verzoek, het is een opdracht. En dat komt inderdaad omdat in Matthäus zagen we dat deze man beschrijft Matthäus als een leerling. Dus het was al een... hij zag
Jezus... niet zomaar iemand die je toevallig tegenkwam.
Nee, het was niet zo van, hey, jij bij de
groente, jij daar,
kom eens. Volg mij. Nee, het was echt al... deze man zag hem als rabbi. Dus hij had hem ook toestemming gegeven om invloed op zijn leven te hebben.
Ja,
oké. En aan te spreken wanneer dat nodig was. En tegen hem zegt hij heel duidelijk de opdracht, hey, kom, wij gaan naar Jeruzalem. En dat is de man heeft toestemming, dus is vrijheid. In die zin niet zomaar, Jezus komt niet als een dictator, zeg jij ga mee.
Nee.
Jij hebt gevraagd, meer rabbi te zijn? Nou, dan daag ik je nu uit, kom,
wij
gaan op pad.
Ja.
En vervolgens reageert de man er op de volgende manier op. Dat lezen we in Lucas 9, vers 60.
Maar deze zei, Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven. Maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen?
Ja.
Ik vind dat best altijd een pittige reactie deze. Die vind ik ook moeilijk te snappen.
Dat snap ik, ja. En hierbij is het dus, zoals ik zei, heel belangrijk om de achtergrond.
Ja, dus daarom ben ik heel benieuwd.
Ja, het is inderdaad van, als je hier leest, dan denk je, waarom mag deze man zijn vader
niet... Ja, toch al je vader begraven?
Ja. En de reden waarom Jezus zo reageert, is dat... je vader begraven was eigenlijk in die tijd een sociale verplichting. Die als je vader niet de laatste eer bewees om hem te begraven.
Mm-hmm.
Ja, dan was je als familie echt, het minste van het minste wel. Gebeden mochten mensen bidden 's ochtends. En Romeo stond op bad eerst, een gebed. En er was één reden waarom je dat gebed mocht overslaan. Dat was als dat familie overleden was.
Om ze te begraven.
Om daar naartoe te gaan.
Ja.
Eer te bewijzen aan je ouders en familie. Ja. Dat de farisee schriftgeleerden zo bedachten. En dat is ook echt waar. Maar het begraven van je vader hield meer aan dan alleen de daad. Want stel dat deze man... hier zou vragen, hey, mag ik mijn vader begraven? Dan zou je kunnen denken dat je vader was overleden.
Ja. Ja, precies.
Ja, in onze tijd zitten 5 dagen tussen een begrafenis. Dus ja. Maar dat was toen niet zo.
Nee.
Als iemand overleed, dezelfde dag werd hij nog begraven.
Ja.
Dus het feit dat deze man hier stond en Jezus kon aanspreken, geeft aan dat de vader niet begraven, niet overleden was. Want dan zou hij namelijk nu bezig zijn met de begrafenis en het rouwe familie. En hij is in de buurt bij Jezus.
Want zijn vader leeft eigenlijk nog.
Deze vader leefde nog. Oh. En met deze term bedoelde hij niet meer, laat mij mijn ouders verzorgen.
Ja.
Tot hij overleden is. Laat me dan begraven naast de eer. En dan kan ik met u mee.
Oké. Dat is wel echt een ander verhaal dan hoe ik het altijd in mijn hoofd heb gehad.
Precies. Want dan kon nog betekenen dat het jaren kon duren voordat je vader overleed.
Ja.
En dan pas was hij in staat om...
Anders
zou je kunnen zeggen, hey Jezus, blijf even bij die begrafenis en ga dan naar Jeruzalem. Of laat hem begraven en laat hem later in Jeruzalem aansluiten.
Er zijn wel mogelijkheden, zou je dan denken.
Ja. Maar daar ging het niet om. Wanneer zou die vader doodgaan, dat wist hij niet. En Jezus doet nu beroep op hem, volg mij. Maar dan deed hij ook beroep op hem van, hey, als je nu vertrekt en je vader is niet verzorgd totdat hij overlijdt.
Ja. Cultureel gezien was dat misschien ook niet helemaal de bedoeling.
Nee, er zou heel veel weerstand opgekomen worden. Mm. Onbegrip zijn voor geweest. En ik denk dat het echt een hele heftige keuze was. Want aan de ene kant zegt hij, u bent mijn rabbi, ik wil u volgen. En het koninkrijk zien. Aan de andere kant voel ik gewoon, nou, dat ik hier in mijn familie misschien wel teleur moet stellen. Dat ik vertrek. Ook keuze moet maken die ze niet begrijpen. Eigenlijk uitstel vroeg om die keuze. Hè? 2 geliefde partijen.
Ja. Dus ja.
En een keuze moet maken. Hè? Die, waar we het in het begin ook over hadden. Het feit dat je voelt dat familie zeg maar beroep op je doet. Misschien verwachtingen creëren. Als ik vraag, volg mij. Dan mijn woorden. Moet meer gezag hebben dan die familie tegen je zeggen of je begrijpen.
Ja. Ja.
En dat als hij dat niet gaat doen in zijn leven, dan zou er altijd wel weer een nieuwe reden zijn om
niet te volgen.
Ja. Dus wil je mij volgen in het koninkrijk vestigen, ja, stel de juiste prioriteiten.
Ja.
En dan zijn mijn woorden, mijn opdracht, boven de woorden en verwachtingen van mijn familie.
Ja.
Nou ja, deze keuze krijgt de man dus. En we zien niet hoe die reageert.
Nee.
Maar het is wel een duidelijke leer voor mensen in die tijd. En voor ons nog natuurlijk ook een hele duidelijke principe, wat heeft waarde in ons leven? Wat moeten we prioriteit geven?
Ja, zeker.
Ja.
Hey, en wat bedoelde Jezus dan met laten doden hun doden begraven?
Dat is een heel goed punt. Jezus die praat hier met de man die zijn geloof in Jezus als Messias heeft beleden. Dat het koninkrijk van God ook tot leven kwam in hem. Het nieuwe leven wat hij zou brengen, dat was in hem tot leven gekomen. Daarom volgde hij hem ook.
Mm-hmm.
En eigenlijk zegt hij daarmee niet zozeer van, hey, dat zijn allemaal doden.
Nee.
Maar zo van, deze mensen, die hebben dat inzicht niet. Zij houden vast aan de prioriteit van het eren van hun ouders.
Yeah.
En zien niet dat ik de Messias ben, dus zullen mij ook niet met mij meegaan.
Mm-hmm.
Die kan ik ook geen beroep op doen om mij te volgen. Dus die zullen niet op een levende manier reageren.
Nee.
Maar, laat hun die dat geloof niet hebben in ere, laat ze gewoon hun doen wat zij denken dat goed is.
Mm-hmm.
De doden begraven. Maar jij die het gezien hebt en deze prioriteit dus begrijpt, ga met me mee.
Ja.
Dus ik vind ook, als je begrijpt dat Jezus liefde kwam vertegenwoordigen, dat ik hierin hoor dat het geen oordeel is, maar meer tegen hem zegt, joh, zij zien dat inzicht niet.
Je hebt het leven begrepen of gepakt.
Laat dat los.
Ja.
Eer ze daarin door dat te doen. Heb daar geen commentaar op. Maar jij, kom met mij mee.
Ja.
En dat vind ik dan ook wel weer een cultuur van eer. Hè? Laat mensen in hun waarde, laat ze doen wat hun goed blijkt.
Ja.
Maar kies jij de juiste prioriteit.
En dan de derde.
Ja.
Wie komen we daar tegen?
Hier komen we weer een man tegen die Jezus wil volgen.
Mm-hmm.
Hè, die net zoals de fariseeën enthousiast daarover is. Maar ook 1 voorwaarde stelt.
Oh ja.
En dat lezen we in Lucas 9 vers 61.
Weer een ander zei, ik zal u volgen heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.
Ja.
Nou, dat lijkt me echt een soort van, dat kan je heel kort doen. Wat is het probleem?
Wat is het probleem?
Ja.
Zoals we zeiden, familieleden waren heel belangrijk. Huisgenoten.
Ja.
Maar hij zat niet in een studentenhuis.
Nee, het was wel familie dan.
Het was gewoon familie, ja. En die wonen gewoon in 1 huis met elkaar. Dus dat waren huisgenoten. Een dorp was ook gewoon vaak wel 1 grote familie. Mensen gingen ook vaak hun ouders als een gezin stichten. En bouwden ze een huis met daaraan een huis voor hun ouders.
Ja.
Zodat die samen woonden in 1 huis. om hun ouders te verzorgen. Mm-hmm. Tot ze heel sterven. Dan, maar deze man, die had dus ook zo'n huis. Met daarin familie wonen, die die verzorgde. En laat me eerst afscheid nemen van ze.
Ja.
Maar het afscheid nemen van zo'n huisgenoot, dat ging niet zoals onze tijd. Hé, ik ga op reis, ik maak een live blog. Jullie kunnen me
ik
volgen.
Wil je nog, ja.
Nee, ja. Hij ging echt weg, ergens heen. Ja, Jeruzalem, maar...
Dan was je echt weg, ja.
Ja, wat weten we dan nog van je? En ook die sociale verplichtingen en verbinding met elkaar, was het afscheid nemen van huisgenoten ook, hield in dat je naar eigenlijk het hoofd van hun familie ging. Ik kom afscheid nemen mm-hmm. van jullie, maar eigenlijk vroeg je daarmee ook toestemming om te gaan.
Ah, ja.
Want als jij wegging, dan was het ook voor de familie een aanstoot, dat een van de familieleden je zomaar achterliet zonder mm-hmm. dat je... Dus als de hoofd van de familie daar toestemming voor had genomen, het afscheid eigenlijk geaccepteerd had, mm-hmm. dan liet je de familie ook in eer achter.
Ja.
Want het was goed, de familie stemde ermee in. Maar ja, okay. Wie zou ermee instemmen om iemand die beweert de Messias te zijn, beweert te zijn nu gaan naar Jeruzalem het koninkrijk te stichten, om zijn zoon daarin mee te geven? In die mm-hmm. context zou geen hoofd van de familie daar toestemming voor gegeven hebben. Dus wat hij zegt is eigenlijk, laat mij toestemming vragen voor iets waar ik...
Waar ik geen toestemming voor krijg.
Ja. En dus de insteek was heel, heel mooi. Alleen met deze relatie, conflict, verbinding weer.
Ja.
Dat twee die hij lief had, zou hij waarschijnlijk niet met hem meegegaan uiteindelijk.
Nee.
En daarom zegt Jezus ook het volgende tegen hem.
Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.
Ja. In die tijd had je gewoon... Heel veel landbouwers, hè? Dus boeren die land ploegden, zoals de saaier hebben gehad. Maar als je aan het ploegen was, met die tijd, met de dieren die de ploeg trokken, was als jij een rechte baan wou trekken, moest je gefocust zijn op één punt voor. Ja,
het is net als met een auto, dus als je de andere kant op kijkt, dat je ook bijstuurt, onbewust.
Ja, eigenlijk gaat het onbewust. En vooral als je achterom bezig bent, ben ik recht aan het ploegen,
mm-hmm.
dan
ploeg je niet recht.
Ploeg je juist niet recht.
Nee.
Dus goede baan. Blijf gefocust op dat en wees niet bezig met wat achter je ligt. En eigenlijk zegt Jezus, als jij je de koers van het koninkrijk laat bepalen... door achter je te kijken, hey, wat laat ik achter me... of wie, wat gebeurt er achter me als ik dit doe... dan kun je het koninkrijk niet binnenstappen en mij volgen. Hm. Want dan bepaalt dat veel meer je koers en zul je een scheve baan...
Ja.
En eigenlijk is ook de opbrengst van het land met scheve banen was veel minder groot. Het land was dan niet goed bewerkt en niet mooi. Dus dat heeft gewoon invloed. Die is niet geschikt om die volle oost op te halen. Mm-hmm. Het vraagt gewoon toewijding. Focus je op mijn woorden. Volg op de opdracht. En niemand kan twee heren dienen.
Nee. Nee, want anders blijf je misschien ook steeds naar de toestemming op zoek.
Ja. En zou het ook steeds invloed hebben. Steeds het gevoel van die familie die...
Die hou je dan in je achterhoofd. Ja. Wat zouden zij dan vinden?
En Jezus is wat er in Jeruzalem ging gebeuren, hè? Een enorme revolutie waar ook schande over gesproken zou worden. En dus hij wist ook, als je daarin wil volharden, vraagt dat nu ook toewijding volledig.
Ja.
En dat is ook belangrijk. Nou, en een discipel van Jezus moet gewoon, eigenlijk zie je in alle drie die dialogen terug, echt loslaten wat van die toewijding afhoudt.
Mm-hmm.
Ja, en die toegewijde leven eerst de prioriteit geven, om vervolgens met de liefde van de Vader wel... vind ik elke keer hier recht te doen. Geen aanstoot geven, niet meer te eren. Maar wel de juiste prioriteiten aan vasthouden. Ja. En dat maakt het een scherpe gelijkenis. Ja. Een duidelijke opdracht, maar wel een mooi liefdevol.
Ja, en wel iets minder scherp dan dat ik hem van tevoren ook weer gelezen had.
Ja, meer eervol.
Meer eervol, ja.
100%.
Ja. Ja. En samenvattend, als we deze drie dialogen nu samenpakken, wat is dan de conclusie die we eruit kunnen trekken? Of wat kunnen we hiervan leren?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, laten we zeggen, van je ziet bij alle gelijkenissen of beelden en dialogen een open einde. Dus we weten niet hoe de mensen gereageerd hebben op het onderwijs van Jezus. En ik denk dat Lucas dat bewust doet om nadruk te leggen op de woorden die Jezus zei. Dus dit is het punt wat hij maakte, dit is het punt wat hij maakte en dit is het punt wat hij maakte. Het gaat er dus ook niet om hoe hebben zij erop gereageerd, maar jij als lezer.
Hoe reageer jij?
Wat doe jij met deze woorden? Als ik kijk, zie ik hier, Jezus is het grote voorbeeld in. Hè? Hij heeft zichzelf aan de komst van het koninkrijk toegewijd. Mm-hmm. Door
uit de hemel zijn huis te verlaten. Ja.
Ouderlijk huis te verlaten. Ja. Naar aarde te gaan. Mensen worden zoals ons.
Ja.
En daar de woorden van de Vader uit te leven. Wat de omgeving, de familie waar hij in geplaatst was, ook ervan vond.
Ja.
Trouw te blijven eraan. En vervolgens de oogst binnen te halen. Mm-hmm. En dat hij eigenlijk van ons vraagt, ben jij bereid om datzelfde te doen?
Ja, om diezelfde toewijding te hebben.
Ja, mm-hmm. Om die vertrouwelijkheid ook, de zorg van de vader, van de familie.
Ja, ja.
Dat komt erbij, maar ook gewoon wat mensen ook ervan vinden. Als ze het niet begrijpen, of omdat ze die openbaring niet hebben gehad, of weet ik hoe je het ook wil beschrijven. Mm-hmm. Maar trouw te zijn met woorden. Mij daarin te volgen. Volledige toewijding aan het koninkrijk. Ja, Mirjam, een duidelijke boodschap van Jezus, een les voor ons. Mm-hmm. En ik was benieuwd, herken je deze worsteling ook in je leven? Dat de verwachting van vrienden, familie, sociale context waar je in leeft, dat die in de weg kan zitten om Jezus te volgen?
Ja. Ja, dat herken ik zeker. Ja, vrienden, familie. Maar ik moet eigenlijk gelijk denken aan een collega die ik ooit had. Ik werkte op een school, verder geen christelijke school. En ik had zo'n collega, die vond eigenlijk alles belachelijk. Iedereen die ook in God geloofde. Die zat gewoon af en toe naast me te mompelen. En dan in één keer zei hij dingen als... dan heb je van die mensen die in God geloven. Dus eigenlijk een beetje met zo'n toontje van... Nou, die snappen het niet helemaal. En ik weet niet of dat dan linkt aan een verwachting, maar dat betekende wel dat ik daar soms heel bewust voor moest kiezen om daar dan toch op te reageren. Van nou ja, ik ben zo'n persoon om dat gesprek dan maar aan te gaan.
Ja.
Het leverde af en toe hele mooie gesprekken op, maar het gebeurde zeer regelmatig. En ik moest er dan echt voor kiezen om me niet daardoor afgewezen te voelen en me daardoor te laten leiden, maar toch te blijven staan voor waar ik in geloof en Jezus daarin te volgen.
Ja. Dus het licht te zijn.
Ja, om het licht te zijn. Ja. Om dan toch maar te denken, jij kan mij belachelijk vinden.
Ja.
Maar dit is wat het is. Ja, hier hebben we het over.
En stel je voor dat je naar die ene persoon gaat die gekozen heeft om Jezus als rabbi te erkennen. Maar nog zegt van, ik wil eerst laat me afscheid nemen van mijn familie. Die had Jezus toestemming gegeven om zijn leven te vormen. Jezus doet beroep op hem, kom, we gaan nu naar Jeruzalem. Herken je ook wel eens dat Jezus of God de Vader, of dat je indruk had dat God iets van je vroeg, maar dat je merkte echt nog dichterbij, vrienden of zelfs ouders of broers en zussen, als ik dit ga doen dan... Ja, ik voel gewoon dat ik los moet komen van iets of dat het tegenhoudt om...
Ja, ja. Nou ja, ik weet niet zo goed of het op dat moment altijd een worsteling was, maar ik zag wel dat... dat het inging tegen wat zij ervan dacht of dat het verbazing wekte. Ik heb het eerder wel genoemd in de podcast ook, dat ik mijn baan een keer opgezegd heb. Ik had nog geen vangnet. Ik had gewoon de indruk dat God het van me vroeg. En ik vertrouwde er gewoon op. Ik ga dat gewoon doen. En dan geloof ik gewoon dat er een plekje komt waar ik weer aan het werk kan. En dat heeft zoveel verbazing opgeroepen. Maar ook dat ik merkte dat bijvoorbeeld mensen zich zorgen maakten over me. Wat ben je nou aan het doen? Moet je dit wel doen? Heel veel vragen over gesteld. Maar ik heb dat elke keer toch op die manier uitgelegd. Ja, maar ik geloof gewoon dat God het van me vraagt. En ik vertrouw er gewoon op dat hij een plekje voor mij heeft. Dus ik ga dat toch doen.
Ja.
Ondanks dat ik merkte dat mensen echt... sommigen vonden het echt zot. Waarom ga je dat doen?
Ja.
Je hebt gewoon een opleiding. Je kunt gewoon zo een nieuwe baan vinden. Waarom wou je niet eerst zekerheid in? En ik wist dat dat niet was wat God van mij vroeg. Eerst zekerheid opzoeken en dan pas een baan opzeggen. Dit was wat hij vroeg. Een stap in vertrouwen.
Ja,
dat heeft wel wat vragen opgeroepen bij mensen.
Ja. En ging dat ook zo eenvoudig in principe? Je zegt van ik hield dat vast. Maar wat deed dat met jou? Dat je ook die tegenvragen kreeg of... Vond je dat makkelijk te weerstaan? Of dacht je van, dat gebeurde ook echt wel?
Nee, soms merkte ik wel dat de verleiding er wel was om er dan maar even niks over te zeggen.
Ja.
Of het maar een beetje mee te praten in de manier waarop zij er dan over praten. Hm. Maar gewoon echt te zeggen, ja, maar dit is een vraag, dit is wat God van mij vroeg.
Ja.
En het gaat om vertrouwen. Dat kostte vaak wel moeite.
Ja.
In ieder geval, daar moest ik wel echt voor kiezen. En dat was niet altijd de makkelijkste weg. En soms zat ik ook wel in mezelf te zuchten van, krijg ik deze vraag weer. En dan moet ik nu echt aan deze persoon gaan uitleggen. Dat wat ik ga doen.
Ja.
Want die gaat hier echt helemaal niks van snappen. En dat was ook soms zo.
Ja. Ja. Maar wat motiveerde je dan om die keuze te maken? Want een keuze maak je omdat je een motivatie voelt. Toch? Ik voel gemotiveerd. Dit is waar we...
Ja.
Wat was dan uiteindelijk dan wel om te verharden in die keuze? Of die weg te gaan? Wat triggerde je uiteindelijk? Wat hielp je?
Wat hielp mij is omdat ik daarmee echt wel ook al zag dat ik kon laten zien dat onze God een God van verbinding is.
Hm.
Heel veel mensen hebben helemaal geen... idee bij wat het betekent dat hij je vader is. Hm. Dus dan is het gewoon een god die ver weg is. En dan geef maar een invulling die heel de wereld eraan kan geven. Afstandelijk, ver weg, straffend. En ik had de mogelijkheid om een beeld tegenover te zetten. Want ik heb een god die voor mij zorgt. Ja. God die mijn vader is. Die ik kan vertrouwen. Ook als ik een keuze maak die jij niet snapt. Dan geloof ik dat hij te vertrouwen is in deze keuze. En dat is zo'n ander beeld dan wat heel veel mensen op die plek in ieder geval, op mijn werk, hè, collega's hadden. Ja. Dat was eigenlijk mijn drive.
Ja. Ja. En herken je dan ook dat als je voor jezelf die keuze maakt, hè, dat als Jezus zegt het koninkrijk de wet vervuld, daarmee door God lief te hebben boven je ouders, boven, mm-hmm. boven alles in het leven, zeg maar. Dat er in de ladder van relaties, zeg maar, waar familie misschien eerst op één komt, dat Jezus eigenlijk uitdaagt van, mag ik daarboven komen? Dat je voelt dat het een schuiving doet en dat je familie dat ook voelt, of mm-hmm. zo, in de relatie. Dat je spanning je merkt gewoon dat relaties veranderen.
Dus met vrienden en familie met name. Kijk, collega's vond ik dat iets minder lastig. Kan ik iets makkelijker loslaten. Ja. Maar wat je eigenlijk doet, het risico tussen aanhalingstekens wat je loopt, is dat mensen je zo niet begrijpen dat je eigenlijk een stuk van de relatie verliest.
Ja.
Dat er afstand komt.
Ja.
En dat heb ik wel gemerkt. Dat er soms echt wel onbegrip was, niet altijd uitgesproken, soms ook wel.
Ja.
Waarin je eigenlijk steeds tegenaan loopt dat je allebei op een andere plek staat.
Ja.
Dat je vanuit een andere plek kiest. En dat soms betekent dat je elkaar niet meer kan vinden, niet meer kan begrijpen. En dat het wat afstand geeft. En ik heb daar wel momenten gehad dat ik dacht, oh, als dit zo door blijft gaan, dan weet ik niet of deze vriendschap goed blijft. Of dat ook in de familierelaties, daar heb ik het misschien wat minder gehad. Maar wel dat je merkt, oh, het komt op een andere manier onder druk te staan of zo. Het kan zomaar zijn dat deze relatie een beetje op de achtergrond gaat verdwijnen.
Ja.
Ja.
Wat je zegt, dat ken ik persoonlijk ook. Kijk, toen ik God mij riep, zei van, ga uit Groningen weg, laat theater achter je, ga theologie studeren. Toen kwam ik sowieso in een heel vragenproces in de studie over het geloof.
Ja.
Wat is God? Wie is God? Wat is Jezus? Wie is Jezus voor je? En dat ik merkte, kijk, mijn ouders hebben me met echt onvoorwaardelijk geloof opgevoed. En in één keer gaan al die dingen die je geleerd zijn, werden mij heel erg bevraagd. Van,
je wordt helemaal onder de loep genomen.
Ja.
Ja,
en dat gebeurde natuurlijk ook bij de discipelen en bij de volgeling van Jezus. En dat de familie, wat zij de familie bracht, dat Jezus een andere leer bracht. En dat je ziet datzelfde. En dat had ik ook in de opleiding. Maar ik merkte ook, de relatie tussen mijn ouders was prima. Mm-hmm. Maar je merkte wel dat de verbondenheid vanuit datzelfde geloof, dat mm-hmm. daar... mijn zoektocht zorgde ook dat het misschien onbewust schuurde tegen hun antwoorden of zo.
Ja, maar ze misschien wel een beetje dachten van wat ga je doen? Of is het wel slim wat je doet?
Precies. En bang waren ook dat ik het zou verliezen. Wat ze zoveel jaren ook geprobeerd hebben te investeren en zo. Ja. En dat heeft ook wel... ik heb daar ook misschien ook wel op gereageerd. Op een manier van... Laat me zoeken of zo inderdaad. Ja. Dus dat zorgt ook voor wrijving en spanning.
Ja.
En van mijn kant zou ik ook misschien ook wel eens gewoon gereageerd hebben. Ja, dat zeg je wel zo makkelijk. Maar hoe heb je hier wel eens over nagedacht? En ik merkte wel van... maar dit zorgt voor... wrijving.
Ja.
Maar ook dat ik keuzes maakte op een gegeven moment van bepaalde dingen dat ik echt dacht dat Jezus mij dit liet zien over God de Vader en dat ik daarvoor wel moest gaan.
Mm-hmm.
En dat je merkt van dit is wat mij gegeven is. En ik kan dit ook niet verwoorden. De Heilige Geest heeft me iets gegeven voor mij.
Wat ik niet kan uitleggen aan een ander.
Nee. Maar het zorgt wel even voor dat we elkaar totaal niet begrijpen nu.
Ja.
En dat het wel...
Dat is iets met de verbinding.
Ja.
Ja.
En ik moet wel deze waarheid boven... mijn relatie met mijn ouders zetten of relatie met mijn zus of vrienden zetten om het eigen te maken, om het en op lange termijn het vertrouwen te hebben dat het dan ook wel weer goed komt als je van elkaar houdt.
Ja.
Maar dat zorgt er wel voor
spanning.
Ja, spanning.
Ja, onbegrip misschien.
Ja.
Een beetje verwijdering hier. Ja.
Ja, sommige vrienden ook inderdaad die dat misschien ook niet altijd iets mee konden en dan de andere kant op gingen dat je ook wel verliest. Mijn ouders en mijn familie nooit verloren, maar dat we daar wel even doorheen moesten.
Ja.
En persoonlijk herken ik ook van dat God riep me, ik kom uit Groningen, ik zit nu in Ede.
Mm-hmm.
Maar ik heb wel het idee dat na de studie God zei, blijf hier.
Ja.
En nou woon ik hier met mijn vrouw en mijn kinderen. En mijn ouders zitten daar.
Ja, dus dat is een letterlijke verwijdering eigenlijk.
Ja, Jeruzalem. Ja. En dat ik ook wel ervaar, zij worden ook ouder. Vroeger hielpen ze mee. En ook, we hebben gewoon een groot huis, groot land. Dus er moet ook van alles gebeuren. Mm. Maar ik kan niet op twee plekken zijn in die zin van... Ik kan niet dezelfde... Het verzorgen, hè? Nee. En dat, ja, voor mezelf vind ik dat ook lastig.
Ja.
Hè, dat doet ook iets. Het is niet alleen van...
Het is weer die keuze, hè? Je zou het eigenlijk beide graag... je zou het willen kunnen combineren, maar je moet wel een keuze maken.
Ja.
Dat kan niet.
Ja, en dat je merkt van, hey, en toch heb ik het idee dat... je zou het liefst namelijk veel dichter in de buurt gaan wonen. Mm-hmm. Om het veel makkelijker te maken. En, maar ja, dit is de plek voor nu. En dat ik wel elke keer voor mezelf moet kiezen van, goed... Ik wil u lief hebben over alles. Ik blijf gehoorzaam in deze plek te wonen. Als dat morgen Afrika is, ga ik naar Afrika. Maar dan wordt het probleem nog wat.
Ja, ja, precies.
Maar dat is wel wat ik zou willen. Om die vrucht voor te brengen.
Ja.
En die wrijving herken ik enorm. Maar dat bemoedigt me wel. Dat Jezus zegt van, toch daag ik je uit. Om gewoon ze te eren lief te hebben. Maar wel misschien ook wat toestemming geven om die... stap te zetten.
Mm-hmm.
En je niet erdoor laten aanklagen. Want daar had ik ook op een gegeven moment heel erg last van. Ben jij nou een zoon of een broer? Of,
ben je ouders aan het eren?
Ja, dat vond ik wel een heftige tijd. En soms nog wel moeilijk.
Ja.
Dat ik dit scherp voor ogen moet houden. Ja.
Ik vind het ook wel mooi, als we nu die gelijkenissen door hebben genomen, om te zien dat Jezus dus ook wel echt begrip had.
Ja,
van waar de cultuur weer uitkomt en de keuzes die je maakt. En... dat het niet zo hard is van, nou ja, hè, laat het ze lekker uitzoeken. Robert, jij moet gewoon voor mij kiezen.
Ja.
En daar gewoon niet meer naar kijken.
Ja.
Maar dat ze ook begrijpt dat we die dingen moeilijk kunnen vinden.
Ja. En ik vind van beide kanten ook dat hij het doet. Hè? Door te zeggen van, laat hun in hun de dingen doen die heel goed lijken.
Ja.
En,
schrijf ze niet af. Of,
nee. En ga niet daar met elkaar in botsing. Of overtuig ze niet. Of overtuig elkaar niet. Maar doe gewoon...
Maar durf toch radicaal die keuze te maken om mij te volgen.
Ja, en dat is wel heel bijzonder. En ik heb hier een tekst nog voor me staan. Hè, van, daar moest ik aan denken van, Paulus zegt in Filippenzen 3. Maar voor mij, wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Mm-hmm. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus mijn Heer. Dus omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep. Want ik wil Christus winnen en één met hem zijn. Ken jij, Paulus zegt hier echt van, de status in de familie, als fariseer, alles echt losgelaten. Het heeft geen waarde dan het kennen van Jezus, hem te volgen, aan zijn hart te zijn. Nou, heeft hij een hele radicale switch gemaakt.
Een waardeloze troep.
Ja, nou, in de grondtekst staat het nog heftiger.
Ja.
Het is gewoon poep, zegt hij eigenlijk.
Ja.
Dus zo van... Maar wat ik mooier vind, is ook dat hij zegt, maar de waarde van het kennen van Jezus, zeg maar, dat is zijn drijfveer. Herken je ook dat je, als je dan eenmaal die stappen zet en dichter bij zijn hart komt, het geeft wel de motivatie om die volgende ook weer te zetten of zo met dat.
Ja.
Eenmaal die drempel over,
ja.
Dan komt de volgende, maar die geeft wel motivatie om door te gaan.
Ja. Je bedoelt door te gaan om steeds weer iets van je leven misschien af te pellen als dat nodig is?
Als dat nodig is, ja. Als je eens een volgende appel doet.
Dit is inderdaad wel iets wat in fases gaat. Ik merk ook soms dat die waardeloze troep, hè, de poep, zich soms ook weer om me heen verzamelt. En dat ik weer opnieuw moet gaan kijken.
Ja.
Maar ik herken wel dat het een enorme drive kan zijn als je weet hoe waardevol het is wat je met Jezus hebt.
Ja.
Dat het eigenlijk alles waard is om achter te laten.
Ja, absoluut. Ja, en ik vind ook, vorige keer al het over het licht van de wereld zijn, het uiteindelijke doel, hè, waar we uiteindelijk wat me zo raakte, dat de wereld het licht ziet.
Ja,
ja dat is als er nog meer mensen uiteindelijk daardoor, als er weer een familie gelooft, is gered.
Mm-hmm.
Maar als ik bereid ben om dat los te laten met als doel, om hun die het nog niet kennen, het wel leren kennen. Dat is het wel waard uiteindelijk dan. Want ik ben later in eeuwigheid met hun.
Mm-hmm.
Dat is een zegen. Daardoor is om die prijs te betalen. En Jezus te kennen en te vertegenwoordigen. Is het wel waard. Ik ken wel dat het... Ja, het is even moeilijk. Maar de toewijding zou niet teleurstellen. De heerlijkheid om Jezus te kennen is het wel waard.
Ja. Robert, heb je nog een bemoediging voor ons?
Jazeker. Johannes Evangelie zien we eigenlijk hetzelfde moment worden beschreven dat Jezus weet de tijd is gekomen om naar Jeruzalem te gaan. Mm-hmm. En daarin beschrijft hij die keuze die hij maakt op een hele mooie manier waarmee we bemoedigd mogen worden om die keuze te maken. Dat lezen we in Johannes 12 en daar staat het volgende.
Jezus zei, de tijd is gekomen dat de mensenzoon tot majesteit wordt verheven. Werkelijk, ik verzeker u, als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel. Maar wanneer hij sterft, brengt hij veel vruchten voort. Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het. Maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie mij dient, moet mij volgen. Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En wie mij dient, zal door de Vader geëerd worden.
Allereerst gaat deze woorden natuurlijk over Jezus zelf. Dat hij merkt van, ik ga naar Jeruzalem, weet wat er komt en ik moet mijn leven afleggen. En op het moment dat ik mijn leven, hij vergelijkt zijn leven met een graankorrel, het in de aarde gezaaid wordt, dus dan zal dat vrucht dragen. Ja. Dus hij weet wat hem te wachten staat, wat er te doen staat. Gehoorzaam zijn aan de opdracht die de Vader hem gegeven heeft. Naar Jeruzalem en hem volgen. En Jezus is natuurlijk in alles voor ons het voorbeeld. Dus ook in de toewijding aan het koninkrijk. Ja. En dat zegt hij hier ook. Hè? Wie zich aan zijn leven vastklampt, zoals het is, dat vasthoudt, ja, die verliest het. Ja? Die verliest uiteindelijk het leven van het koninkrijk. Je moet het leren loslaten. En dat eigenlijk geldt voor ons hetzelfde. Op het moment dat wij Jezus ons roept om hem te volgen. En het is voor ons om de keuze te maken om net zoals Jezus dat leven als een graankorrel in de grond te stoppen.
Ja, in het vertrouwen dat het vrucht zal dragen.
Ja, dat het vrucht oplevert. En dat het dan ook vrucht zal dragen. Hè? Hmm. En het mooie is, het gaat gewoon over ons leven natuurlijk. Eerst zonder God. Hè? Met een leven met God. Of een leven onder de wet. Onder genade. Hè? De wet loslaten. Ons oude leven loslaten. En vrucht dragen. Mm-hmm. Maar ook over onze roeping als dienaar van Jezus. Dat we gewoon mogen kiezen om dat leven wat ons tegenhoudt. Om hem te volgen. Te begraven en op te staan in het leven. Door hem te volgen. Wat uiteindelijk vrucht zal dragen. En ik vind het heel mooi dat je zegt. Wie mij dient moet mij volgen. Dus hè, wie dat wil, volg maar. Maar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. Dus dat het niet alleen is volg, maar dat hij zegt, hè, we zullen samen dan optrekken. Ik ben erbij, ik ga met je mee.
Nee, je doet het niet alleen.
Ja, en wie dan dat doet, die zal ook nog door de Vader geëerd worden. Ja. Ja, die tocht aangaan, ja, dat is gewoon heel waardevol, denk ik. Maar ook gewoon een mooie om mee te nemen, zo leef het uit. Sterven aan onszelf. En vrucht laten voortbrengen, door die keuze te maken. En het avontuur aan te gaan.
Wil jij ook leren leven als een volwassen kind van God en een daadkrachtig dienaar van Koning Jezus? Ga dan naar www.followthewind.nl en geef je snel op voor een van onze trainingen of nodig ons als kerk uit om onderwijs te komen geven. Blijf ook op de hoogte van onze nieuwe podcastafleveringen, trainingen en andere activiteiten door ons te volgen op onze socials.